Gemeente van Christus, iedereen hier in de kerk, met alle anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Plug uit Barneveld. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat er gekomen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 13 vers 4 in de versie van de bundel Weerklank. Toch Heer, ik zal niet ondergaan. Op U blijft mijn vertrouwen staan. Ik wil van U verlossing zingen en danken voor Uw zegeningen. Gij Heer hebt mij wel gedaan. Een lied, een lofzang en vertrouwen. God heeft mij wel gedaan. We zingen vers 4 van Psalm 13. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid zonder ophouden. En dat is ook wat Hanna gedaan heeft toen ze bad om haar zoon en uiteindelijk werd Samuel geboren. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. We mogen wel weten dat Dat zien we in elk geval het verlangen naar de plek waar God zelf is, bezongen wordt. En dat doen we met Psalm 84. En we zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der leger scharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. 84, 1 en 2. In gehoorzaamheid aan Gods woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 84 vers 3 en 4. Psalm 84 vers 3 en 4, nadat we ons geloof beleden hebben. En in ieder van u en van jullie spreekt met mij in het hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, u die we onze Vader mogen noemen in de Heer Jezus Christus, uw grote naam loven en prijzen we dat we hier vanavond voor de tweede keer op deze dag door u als gemeente bijeen worden gebracht. En geeft dat dan iets van dat verlangen van Psalm 84, ook daarin de dragende grond mag zijn. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Omdat we hier mogen zijn in het midden van uw gemeente. Als ons geloof belijden met de kerk van alle tijden, dan beleiden we te geloven die ene heilige algemene christelijke kerk, een gemeenschap van heiligen. Zo werkt u. U brengt mensen bijeen. U brengt mensen bijeen om samen het lichaam van de Heer Jezus te vormen. En dat is een hoge roeping. En tegelijkertijd beseffen we misschien wel veel te weinig. Maar wanneer het licht van uw woord over ons leven valt, leren we het beseffen. Dat wij mensen zijn die zo gericht zijn op onszelf, niet op elkaar, niet op dat ene lichaam van de Heer Jezus. Dat lichaam wat zichtbaar is op deze aarde, in zijn gemeente. Laat staan dat we ons richten op u alleen, als onze God en Vader. Als we met die kerk ook belijden te geloven in de vergeving van onze zonden, dan zit het hem daarin. Die gerichtheid op onszelf. Dat gekromd zijn in onszelf. Waarbij we vooral belangrijk vinden wat wij doen en wat er in ons leven gebeurt. En Heere, laat het licht van uw genade over ons leven schijnen. Dan ontdekken we wie we zijn. Maar dan ontdekken we ook dat het zo anders kan zijn, omdat u dat hebt laten zien. U hebt uw enige zoon gegeven. En er is niemand die ons meer lief heeft dan hij. Daar worden we stil van. Dat is als een regen die verkoeling brengt op een snikhete dag. Een regen die verkwikt en tot zegen strekt. Het is de regen van uw genade. En laat ook, Heere, van die milde regen druppels vallen op ons neer. Stromen van zegen. Als slagregens, laat ze neerkomen. En spreek zo, te midden van uw gemeente, uw heilig woord. Wij danken u. Voor uw trouw en uw genade. Wij danken u. Dat u niet opgeeft. Om ons naar u toe te trekken. Om als een mus, als een zwaluw, onder de rook van de verzoening te zijn. De verzoening door onze Heer Jezus Christus. Schenk ons uw zegen, Heere, en het licht van uw geest. Spreek tot ons, dat uw gemeente horen mag. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden wij u dat. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit 1 Samuel 1. Over Hanna in de tabernakel. De belofte die ze doet. En dat terwijl ze zo ontzettend gekwetst werd door haar huisgenoot Peninna. Als wij onze Bijbel open doen, dan zien we die Bijbelboek in een soort van historische volgorde staan. Hè? Het begint bij de schepping, de doortocht door de Rode Zee, de reis door de woestijn, de intocht in Kanaan, de vestiging in Kanaan. En zo gaat het verder in de richterentijd. En bij Samuel eindigt die richterentijd, dat komt verderop in het boek daarvoor. Maar in de Hebreeuwse Bijbel staat het eerste boek van Samuel, trouwens met 2 Samuel 1 en 2 koningen, in het gedeelte van de profeten. Misschien zouden we ook met dat oogpunt eens dit moeten lezen. Waarin vindt hier nou profetie plaats? We gaan lezen, 1 Samuel 1, we lezen vers 1 tot en met 19. Er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Efraïm. En zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Eliu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de heren had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de heren haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de heren ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij. En at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heren. Bitter van gemoed bad zij tot de Heren en zij huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei: Heren van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heren geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heren, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei: laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heren, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heren dacht aan haar. Dit is het woord van God. Zalig die het woord horen en het bewaren. Gemeente, bij dit gedeelte staan wij vanavond stil. En we gaan ons voorbereiden op de prediking door met elkaar te zingen uit Psalm 116. En daarvan zingen wij vers 1, 3 en 4. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 1, 3 en 4 van Psalm 116. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 138 en daarvan vers 1 en 3. Psalm 138 vers 1 en 3, ook daar wordt gesproken over het neerknielen voor Gods aangezicht. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het Hof der Hoven. En dan zingen zij, in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Wanneer is dat als God het bidden hoort? In 1 Samuel 1 vers 10 lezen we, bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Boven de preek staat Hanna, genade. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, weet je, het zou zomaar kunnen dat je je ontzettend herkent in Hanna, een diep bedroefde vrouw. Dat je herkent in datgene waarvoor ze voor Gods aangezicht komt. Omdat zij nooit een kind gekregen heeft. En hoe lang heb je er zelf niet om gebeden? En is er misschien wel de teleurstelling dat het gebed niet verhoord is zoals dit gebed van Hanna verhoord werd? Is het iedere keer weer lastig om bij een doopdienst te zijn? Als daar blijde ouders hun kind bij God mogen brengen. Heb je altijd het gevoel ergens een beetje buiten de boot te vallen? Omdat, ja, hoe vaak gebeurt dat niet? In de preek toch vaak de grootste gemene delen van de gemeente wordt aangesproken. Gezinnen met kinderen. Dan kun je je zomaar herkennen in Hanna en misschien toch ook weer niet. Wel in haar gebed, niet in haar verhoring. Wel in haar moeite, niet in haar zegen. Hanna zal zich de dag dat ze trouwde nog goed herinneren. Daar kwam ze in het huis van Elkana terecht en dat was zo slecht nog niet. Dat was geluk hebben, je zou het ook genade kunnen noemen. Genade, dat is de betekenis van de naam van Hanna. Maar het geluk, die zegen, die genade had geen gouden randje. Er kwam nog een vrouw in het huis van Elkana binnen, Peninna was haar naam. Elkana zei het niet hardop, maar het zou zomaar te maken kunnen hebben met het feit dat Hanna geen kinderen had. Hij zei het niet om Hanna niet te kwetsen, maar ondertussen gebeurde het wel en Peninna kreeg zonen en dochters. Twee keer meervoud. En bij haar was het enkelvoud nog niet eens het geval. Ze was dan wel de eerste vrouw in het gezin. Hanna, Elkana had haar lief. Wat mooi is dat. Van hoeveel mannen wordt dat eigenlijk gezegd in de Bijbel? Dat zij hun vrouw lief hadden. En toch, ze was zonder kinderen. En dat verzwakte haar positie. En daar maakte Peninna gebruik van. En ze begon te sarren en te treiteren. En de meest gemene opmerkingen kreeg Hanna naar haar hoofd. En Peninna wist ook precies waar zij haar kon raken en wanneer. Als ze als gezin met elkaar naar Silo trokken. Om daar een offerfeest te houden. Om daar offers te brengen. Dat was een bijzonder uitje, ieder jaar weer opnieuw. Maar juist daar begon het. Dan maakte Peninna weer zo'n nare grap. Ja, zo zal ze het zelf gezien hebben, als een grap. Maar het was getreiter tot en met. Gepest. Over die kinderloosheid van Hanna. En Hanna barstte in huilen uit en weg was de sfeer. En zo ging het ieder jaar weer opnieuw, jaar in, jaar uit. En Elkana wist niet zo heel goed hoe hij ermee om moest gaan. En zo wordt ons in een paar zinnen iets geschetst van het leed wat daar plaatsvond. Het leed van Hanna. Ik zei net bij het begin van de schriftlezing, laten we dat gedeelte zo ook eens lezen. Als profetie. Ik weet niet of u of jij daar tijdens het lezen over nagedacht hebt. Waar is nou dit profetie? Wat is profetie eigenlijk? Ja, profetie, dat gaat over dingen in de toekomst. Nou ja, dan zou je nog kunnen zeggen datgene wat Eli op een gegeven moment zegt, de God van Israël zal u geven, dan is dat dan de profetie. Nou ja, dat is dan wel een hele smalle opvatting van wat profetie is. Profetie is dat het levende woord van God klinkt. Profetie is dat de vinger op de zere plek gelegd wordt. Profetie is dat je door wat er in de Bijbel staat ontdekt wie je zelf bent en wie God boven alles is. Als je dat nou zo leest, hè, en je ziet dat Elkana iemand is die er geen raad mee weet. Dat hebben nog meer mensen. Dat ze het lastig vinden om goed om te kunnen gaan met andere mensen die verdriet hebben. Of er gebeurt ook die ernstig ziek zijn. Of, zoals bij Hanna, met kinderloosheid te maken hebben. Mensen zeggen dat ook, ik weet niet zo goed wat ik dan moet zeggen. Wat moet ik zeggen tegen iemand die geen kinderen kan krijgen terwijl ik een hok vol heb? Wat moet ik zeggen tegen iemand die een kind verloren heeft? Of tegen iemand die ongeneeslijk ziek is, terwijl mijn kinderen en ikzelf blaak van gezondheid. We kunnen nog wel praten, maar iets zeggen, dat is toch wel erg ingewikkeld zomaar voor ons mensen. Ja, ik zou zeggen, zeg dan niks. Maar loop iemand niet voorbij. Mensen in deze positie, die hebben het heus wel in de gaten. Zeggen ze ook wel, ja dominee, dan bij de supermarkt, dan zie ik hoe mensen toch even een ander pad nemen. Misschien denk je wel bij jezelf, ja, dat doe ik zelf ook. Maar ja, dan is dit profetie. Dan wordt hier de vinger op de zere plek gelegd. Ga ernaast zitten. Vraag hoe het gaat. En verwacht dan niet alleen maar, oh wel goed hoor, om vervolgens weer door te kunnen lopen. Die Hanna in al haar gemis, dus de andere kant, is ook een gewoon mens. Daar zijn er meer van dan je denkt. Je bent zelf de enige niet. Wanneer je in zo'n nare en verdrietige en misschien wel troosteloze en hopeloze situatie zit. Er zijn er meer zoals jij. Al is het verhaal van ieder anders. Al is het gemis bij iedereen anders. Je bent niet ongewoon als er ellende in je leven is. Ellende die je misschien wel even opzij kan zetten, maar die niet zomaar verdwijnt. En wat is het een troost, dat is ook profetie, dat de Bijbel daar een boek over open doet. De Bijbel is niet bepaald een successtory als het om mensen gaat, toch? Hele breekbare mensen kom je tegen in de Bijbel. Mensen die geconfronteerd worden met hun eigen tekorten. Of het nou in hun daden zit of in wie ze zijn of wat ze hebben. En dat is wel een troost. Kijk, een preek kan nog over je hoofd heen gaan, maar de Bijbel, wat is dat geweldig, die spreekt omdat het herkenbaar is. Dat is niet altijd fijn, dat kan ook pijn doen. En confronterend zijn. Kijk, ik zei al, Elkana die wist niet zo heel goed hoe die ermee om kon gaan. Daarmee was hij ook al een gewoon mens. Hij probeerde het wel natuurlijk. Hij zei, je hebt mij toch. Je bent mij, ben ik jou niet meer waard dan 10 zonen? Had hij maar wat anders gezegd. Zou hij maar gezegd hebben, jij bent mij meer waard dan 10 zonen. Maar dat zei hij niet. Hij dacht troostende woorden misschien wel te hebben, maar hij had ze niet. En zo ging het ook deze keer. Op deze dag, dat alles anders werd. Elkana was met zijn familie naar Silo gegaan. Silo, dat is een klein plaatsje in het bergland van Samaria. Daar stond dat heiligdom, wat al sinds de reis van Israël vanuit Egypte door de woestijn, door Israël werd gebruikt om God te dienen. De Heere God zelf had dat heiligdom laten bouwen. Ondertussen moest het al heel erg oud zijn. Hoeveel restauraties zou het dan niet gehad hebben? Het is tenslotte een tent. Die gaat toch minder lang mee dan een gebouw. En de hoge priester die over het heiligdom ging, was oud. Hij deed meer dan alleen maar over het heiligdom gaan. Hij was ook richter van Israël. Een van de laatste. Om precies te zijn, de voorlaatste. Uiteindelijk werd hij ook blind. Zijn naam was Eli. Hij was de baas. Dat betekent zijn naam trouwens ook. Iets van de hooggeplaatste. Alleen, en dat was de triestigheid aan Eli, hij kon niet zo heel erg veel met zijn gezag. Zijn zonen deden gewoon waar ze zin in hadden. En zijn zonen waren, dat vertelt vers 3 ons, priesters van de Heere, Hofni en Pinaas. Maar ze deden waar ze zin in hadden. En als je wil weten wat dat is, dan moet je hoofdstuk 3 maar eens lezen. Daar wordt het allemaal keurig uit de doeken gedaan. Je schrik je naar. Is dat het heiligdom van God? Is dat de plaats waar God gediend zou moeten worden? Is dat een plek waar je naartoe gaat om offers te brengen? Je zou toch wel uitkijken om daarheen te gaan. En toch, Elkana ging met zijn gezin. En Eli zat daar. En Hofni en Pinaas werkten daar. En hun vader keek ze nooit aan op de dingen die ze deden. Hij miste het gezag. En dat was dan richter van Israël. Ik bedoel dat niet als een oordeel. Hoe lastig kan het niet zijn met die kinderen? Ouders en kinderen, het is wel een thema hier in het eerste hoofdstuk van 1 Samuel. Wat zitten daar veel kanten aan? Kinderloosheid. Of moeite met de gang die kinderen maken, de keuzes die kinderen maken. En daar zit nog van alles tussenin. En opnieuw zou je kunnen zeggen, daar heeft de Bijbel dus oog voor. Als we zingen op Psalm 139, Heer u doorgrondt en kent mij, dan wordt ook dit ermee bedoeld. In zijn woord heeft hij oog voor de dingen die je zomaar met je mee kan zeulen. Nogmaals, die Bijbel gaat dus niet over onze hoofden heen, maar raakt telkens de kern van ons leven. Dat is wat profetie is. Een boek waarin God ons ontmoet, ook in de pijn. En die dag, ze hadden het offerfeest gevierd. Dat was een bijzonderheid, hè? We zijn misschien gewend om in ieder geval een fors aantal dagen van de week vlees te eten. Maar dat was in Israël een stuk anders. Wanneer je naar het heiligdom ging om een dier te offeren, dan werd er in elk geval vlees gegeten, want het grootste deel van het offerdier was voor de offeraar. Elkana offerde, hij deelde het uit aan Penina en haar kinderen, en Hanna kreeg het beste deel. Bijzonder is dat. Vandaar dat zo'n offerfeest toch ook echt wel een feest was. Ja, totdat Penina weer zo'n tergende opmerking maakt. Zo'n opmerking die Hanna zich zo aantrok dat ze in huilen uitbarstte. En ze had van een heel wat lekkere eten al geen hap door de keel kunnen krijgen. En nu vlucht ze. Ze vlucht naar de tabernakel. En daar zat Eli. Bij de deur. Op een stoel. Dat moet gezien zijn positie wel een hele zetel geweest zijn. Het tekent Eli. Als we hem tegenkomen in 1 Samuel, dan zit hij of dan ligt hij. En de tweede keer dat we hem zitten tegenkomen, valt hij uit zijn stoel en breekt hij zijn nek. En verder doet Eli niet zo heel erg veel. Profetie. Het tekent de toestand van de godsdienst van Israël in die dagen. Ja, er is een heiligdom. Maar juist door Hofni en Pinhas ging het daar lang niet heilig meer aan toe. Ze eigenden zich meer offervlees toe dan hun op grond van de wetgeving toekwam. Ze sliepen met vrouwen die zich rond de tabernakel bevonden. Het was net de heidense tempelprostitutie. En Eli zweeg. Eli zei niks. Behalve vandaag. Want daar was Hanna. Hanna die heel haar leven in het huis van Elkana het gevoel had gehad dat ze minder was dan Penina. Ze moest maar kijken naar die baby's die geboren werden. Kennelijk zonder veel problemen. Dat is trouwens in de Bijbel iets problematisch. Juist op de kruispunten van de geschiedenis van Israël, juist op de momenten dat het er omspant, blijkt op de een of andere manier daar heel vaak kinderloosheid in het geding te zijn. Een aantal voorbeelden. Abraham en Sarah. Bij Rebecca en Isaac ging het ook niet vanzelf. Maar Noach en zijn vrouw, die later ouders werden van Simson. Zacharias en Elisabeth, die toch Johannes kregen. Bedenk dat die naam Johannes en de naam Hanna heel erg met elkaar verwant zijn. Het heeft allebei met genade te maken. Genade. Dat betekent haar naam. Of ze het nou ervoer of niet. Ja, wat er wel was bij Hanna is dat ze tot God bad. Het tekent haar geloof. Al was het kwetsbaar. Ze bad. Dat is genade. Trouwens, ons Nederlandse woord genade is afgeleid van dat Hebreeuwse woord voor genade, gen. Gen, genade. En in gen, daar klinkt ook zomaar iets van gein in door. En denk je bij jezelf, gein, gaat het hier om te wordt er hier gelachen dan? Nou ja, zo begon de geschiedenis van Israël ooit wel. Israël werd geboren uit die onvruchtbare, stokoude man en vrouw. Abraham en Sarah. Die hadden de moed om kinderen te krijgen, misschien al lang al opgegeven. In het bejaardenhuis werd niet zo snel om een kind gebeden. En wordt trouwens ook niet om een kind gebeden. In het beste geval voor een kind. En toch ontvangen Abraham en Sarah hun zoon Isaac. Iets met lachen betekent dat. Als het aangekondigd wordt, moeten ze lachen. En als hij geboren wordt, dan kan de lach niet meer van hun gezicht. En Manoach en zijn vrouw krijgen het zonnetje, Simson, Zacharias en Elisabeth, Johannes. Kinderen die door God gewild zijn voor een bijzondere taak. Juist op zo'n kruispunt, op zo'n belangrijk moment in de geschiedenis van God met zijn volk. Isaac, Samuel, Simson, Johannes de Doper. En ook en vooral Jezus. Nee, dat heeft niet met kinderloosheid te maken, maar dat is in elk geval niet langs de weg van de minste weerstand gegaan. Integendeel. Omdat de genade van God juist door heel veel weerstand heen moet breken. Het moet door mijn, door jou, door uw weerstand heen breken. Genade, gemeente, dat is een godsgeschenk bij uitstek. Dat is het mooiste wat je krijgen kunt. Weet je wat het is, genade? Ja, dat woord hoor je natuurlijk zo vaak in de kerk. We leven van genade. Dus het is ook wel goed dat het heel vaak klinkt. Maar wat is genade nou eigenlijk? Wat is nou genade om te kunnen leven? Wat is nou genade om ook dit leven uiteindelijk te kunnen verlaten? Wat is genade? Nou, als je inzoomt op dat woord, dan merk je dat daar twee kanten aan zitten. Wij kennen dat ene woord genade, trouwens het Hebreeuws ook. Het Grieks, het Nieuwe Testament ook, charis. Maar in het Engels zijn er twee woorden voor genade. Als je een beetje goed in Engels bent, dan moet je het weten, denk ik. Aan de ene kant heb je het woord mercy. Nou, dat is een woord uit de rechtspraak. Dat heeft met amnestie te maken. Iemand wordt wel schuldig bevonden, maar er wordt geen straf opgelegd. Je wordt vrijgelaten. Nee, niet omdat je onschuldig bent. Niet omdat je schuld niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Maar omdat de rechter je geen straf oplegt. Je krijgt niet wat je wel verdient. Waar je wel in de meest letterlijke zin van het woord recht op hebt. Dat is mercy. Het andere woord is het woord grace. Dat ken je misschien wel uit het bekende lied. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Ik zie het Obama nog zo zingen. Na die moord op Floyd. Grace is het omgekeerde. Dat je wel krijgt wat je niet verdient. Waar je geen recht op hebt. En als we zo nou eens kijken naar Hanna. Haar naam betekent genade. Je moet je de situatie even voorstellen. Dan zit die oude Eli bij de deur van de tempel. Ze mag zelf, de tabernakel, ze mag daar zelf niet in binnen. Hanna, want ze is niet priester, bovendien een vrouw. Verder dan de voorhof komt ze niet, maar daar mag ze wel neerknieën. En daar bidt ze. En daar bidt ze in tranen, bitter van gemoed, bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Ze stort haar hart uit voor de Heere God. Daar kun je ook wel eens even aan spiegelen. Hoe ziet ons gebedsleven eruit? Hoe innig is ons gebed tot God? Of is gebed soms niet meer dan Heere zegen deze spijzen, amen? En ik ga slapen, ik ben moe en ik sluit mijn beide oogjes toe. En lijkt het wel, nou ja, oogjes worden op een gegeven moment ogen, maar verder blijft het zo'n beetje hetzelfde. Kun je inderdaad je hart uitstorten voor God? In alle moeite, in alle pijn. Juist om wat je meemaakt in je leven. Om wie je bent, om hoe er naar je gekeken wordt. Om de positie die je inneemt. Of omdat je weet, ik ben een zondaar voor God. Bitter van gemoed. Wat kunnen er veel redenen zijn om bitter van gemoed te zijn. Om ergens iets te missen van de vreugde. In een ziekte die je meemaakt. In een geliefde die je ontvalt. In een wieg waar maar nooit een kind in komt. In een lege plek in huis. In een breuk in je huwelijk. in ellende op je werk. En wie ik ben voor Gods aangezicht. En dat mag ik wel bij God brengen. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. De emotie is bij Hanna in alles aanwezig. En op de een of andere manier, gemeente, dat is wel heel bijzonder, wordt de Heere God daardoor aangesproken, daardoor geraakt. Ook in de psalmen kom je de Hanna's tegen. Klinkt het gebed. En juist die gebedsvorm van de psalmen maakt het ook dat je het in je persoonlijke bijbellezen op jezelf kunt betrekken. De moeite die erin verwoord wordt. Maar ook het zicht op de genadige God. Hoe vaak hoor je dat niet? Ik ben gewend om eigenlijk altijd wel een psalm te lezen bij het bezoek. Ja, zegt iemand, dat gaat precies over mij. Terwijl je toch een psalm leest waar ook wel een andere context uit blijkt. Een David die op de vlucht moet. En toch zeggen mensen, het gaat precies over mij. Als er over vijanden gesproken wordt, dan zie ik van alles in mijn leven opdoen. Dan zie ik de ziekte die mijn leven teistert. Dan zie ik de ellende die me getroffen heeft. Ja, waarom gaat het nou precies over een mens? Omdat het een mens is. Een biddende mens. En daarom niet alleen bij persoonlijk bijbellezen, maar ook in je persoonlijke gebed. Ik vroeg er net al van, ja, hoe zit het eigenlijk met ons bidden? Nou, ik weet niet zo goed hoe ik moet bidden, zegt iemand. En wat ik moet bidden. En als ik het dan probeer, en dan neem ik me voor, dan ga ik nu met mijn eigen woorden een gebed uitspreken. Maar na 3-4 keer ontdek ik dat ik eigenlijk gewoon weer dezelfde woorden uitspreek. Het zijn misschien mijn eigen woorden wel, maar wel telkens dezelfde. En als je nou dan merkt dat je daardoor niet dichter bij God komt. Al moet je dat nu te snel denken hoor. Maar als je dat nou merkt, bid dan met de psalmen. Bid dan met liederen die je ook op andere plekken in de Bijbel vindt. Denk aan het lied van Deborah uit Richteren. Het lied dat Mozes zong naar de doortocht door de Rode Zee. De liederen van Zacharias, Maria en Simeon. Of uit het volgende hoofdstuk, de lofzang van Hanna zelf. Bid met de mensen van vlees en bloed uit de Bijbel, die door God worden gekend en aangeraakt. En die alleen al vanwege dat gebed, en het is zo goed om dat te beseffen, alleen al vanwege dat gebed, iets van Gods genade mogen kennen. Want ja, we weten hoe het afloopt, hè? Net als bij Abraham en Sarah en bij Manoach en zijn vrouw en bij Zacharias en Elisabeth. Uw gebed is verhoord en dan komt er toch nog een kind. En wat als er bij jou het huis leeg gebleven is? Als je gebed niet verhoord wordt, althans, niet op die manier. Is het dan dat bidden geen zin heeft? Word je alleen maar meer gekwetst als je zo'n gedeelte als 1 Samuel 1 leest? Hoe zit het eigenlijk met gebedsverhoring? Gemeentegebed is niet, om het zomaar te zeggen, een tovertruc. U vraagt, God draait. Al kun je in gebed soms wel eens iets afdwingen, wat misschien niet al te best voor je is. In Psalm 106 lezen we over het volk Israël in de woestijn. De Heere God gaf hun begeerte, maar zond hun zielen een magerheid. Dat was niet best voor ze. Ze hadden dat manna, maar ze wilden vlees. En dan kwamen die kwartels, maar dat liep niet goed af. Blijkbaar kun je ook iets afdwingen. Maar soms ook gewoon helemaal niet. Als Paulus een aantal keer gebeden heeft, of die doorn uit zijn vlees, wat het ook geweest mag zijn, weggenomen mag worden, dan zegt de Heere God, stop er maar mee. Bid er maar niet meer om. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid voorbracht. De Bijbel staat niet vol met voorbeelden van alleen maar mensen die verhoord worden op hun gebed. Maar hoe zit het dan? God geeft niet wat wij van hem vragen. Wat wij denken dat we nodig hebben. Maar hij geeft wat hij vindt dat we nodig hebben. En dat is in dit geval inderdaad dat Hanna een kind moet krijgen. Maar dan wordt wel duidelijk dat dat kind voor een bijzondere betekenis in Israël zal gaan hebben. Net als die andere, Isaac, Simson, Zacharias, Johannes. God geeft niet wat wij van hem vragen, maar waarvan hij vindt dat we het nodig hebben. Dat vraagt soms heel veel geduld. En je krijgt het ook niet helemaal rond in je hoofd. En je blijft misschien ook met je vragen zitten. Maar dat is nou genade. Dat het in het gebed altijd dieper gaat dan alleen maar de dingen van dit leven. Hoe belangrijk die ook zijn. Dat het gaat om het kennen van de genade. Hoe zat het ook alweer? Dat ik niet krijg wat ik wel verdien. Daar moet ik ook nog wel van overtuigd worden. Dat ik van alles verdien. Want ik vind mezelf vaak toch net wat beter. Nee. God gaat met ons zijn eigen weg. En hij laat ons zien dat wij zondige mensen zijn. Je hebt niks verdiend. Dan de straf van God. En hij zegt, dat krijg je niet. Dat is genade. En dat je krijgt wat je niet verdient. Het leven met God, de eeuwigheid. De genade door Jezus Christus. Dat bijzondere kind dat op deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, dat je gezocht wordt en behouden wordt terwijl je verloren bent. Dat is genade. En zo bidt Hanna. Zo bidt Hanna. Bitter van gemoed. En ze legt het allemaal voor God neer. En ondertussen zit die Eli daar een beetje naar te kijken. En hij denkt bij zichzelf, wat gebeurt daar? Er zit daar een vrouw. Hij zal haar waarschijnlijk niet herkend hebben als iemand die al eventjes in de tabernakel rondliep, omdat ze voor een offerfeest daar waren. Hij ziet daar een vrouw en hij ziet haar prevelen, haar lippen bewegen, maar een stem hoort hij niet. En hij trekt de conclusie, ze zal wel dronken zijn. Zegt ook iets, hè? Dat je in de tabernakel eerder aan dronkenschap denkt dan aan bidden. Het is maar wat je gewend bent. En hij spreekt haar daarop aan. Zorg alsjeblieft dat je nuchter wordt. En dan valt op, gemeente, en dat is ook iets voor in het pastoraat, iets wat van belang is om te beseffen, wat er dan vervolgens gebeurt, wat Hanna dan zegt. Dan zegt ze niet, nee, maar ik was aan het bidden om een kind, want dat is al zoveel. Nee, dat zegt ze allemaal niet. Ze deelt haar geheim niet met Eli. Door die woorden van Eli, die veroordelende woorden van Eli, is, om het zomaar te zeggen, zoals we dat vandaag misschien wel zeggen, de veiligheid weg voor haar om alsnog te zeggen wat haar dwars zit. Ze zegt wel dat ze veel verdriet heeft, maar niet waar dat verdriet op ziet. Haar verdriet blijft een geheim tussen haar en de Heere God. En dat heeft alles te maken met de manier waarop Eli haar bejegent. Nou, dan verontschuldigt die oude Eli zich. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof hij een greep doet in de doos van liturgische zoethoudertjes. En een mooie tekst uit de voorschijn haalt. Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden heeft. Misschien heeft hij dan wel gemeend ook, maar de vraag is of dat zo op haar overgekomen is. Gemeente, het is maar goed dat als Gods woord klinkt, dat het niet afhangt van degene die het zegt. Want er kan soms zoveel onwaarachtigheid in zitten. Dat de Heere God gekozen heeft om zijn evangelie door mensen kenbaar te maken, dat is met recht een godswonder. Nou, Hanna bedankt Eli nog voor zijn vriendelijkheid en daarmee is het verhaal verteld. Nou ja, nee, niet helemaal. Je wilt natuurlijk wel weten hoe het afloopt. Weten we natuurlijk, de geboorte van Samuel. De Heere dacht aan haar. Dat zijn zulke geweldige woorden. De Heere dacht aan haar. Maar dat is wat anders dan wat wij. Dan zeggen we denken aan je, ik denk aan je. Dan, nou ja, dan komt het af en toe even in gedachten. En dan is dat wel weer. Nee, maar als de Heer aan ons denkt. Als de Heer aan ons gedenkt. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Dan raken we niet uit zijn hoofd. Uit zijn hart. Uit zijn genade. En dan wordt Samuel geboren. God hoort. Ja. Hij hoort mijn stem. Dat is de keerzijde van genade. Hij hoort mijn stem. Hij geeft genade. Genade door Jezus Christus. Nou, dat is genade. Dat is genade. Dat hij kreeg wat hij niet verdiend had. In zijn menswording. In de afwijzing. In zijn lijden. In die doornenkroon. Die geestelslagen, dat kruis, de dood. Dat hij kreeg wat hij niet verdiend had. En dat hij niet kreeg wat hij wel verdiende. Ik zie hem. In die hof van Gethsemane, bitter van gemoed. Bad hij tot de Here. Zijn zweet werd als bloeddruppels. En hij bidt, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij kreeg niet wat hij verdiende. Om ons alles te schenken wat wij niet verdiend hadden. En om ons weg te houden bij datgene wat we wel verdiend hadden. Dat is toch genade? Dat is toch leven met hem? God doet recht, maar wel op een hele andere manier dan wij ons voorgesteld hebben. Hetzelfde recht dat hem deed sterven, doet ons het eeuwige leven erven. Als er nou twee zijn in de Bijbel, die daar iets van geproefd hebben, in dat zingen, in het bidden, dan zijn het wel Hanna en Maria. Dat zou je thuis even moeten doen. Die lofzang van Hanna uit hoofdstuk 2 is leggen naast de lofzang van Maria in Lucas 1. Juist voor degene die bidt, heeft God oog. Ook al geeft hij dus niet altijd wat wij van hem vragen. En dat ligt niet aan je geloof of aan het gebrek daaraan. Dat ligt aan Gods vrijmachtige handelen. Dat kost soms heel wat tranen en moeite en pijn. Maar het leert ons leven uit genade. Juist voor degene die bidt, heeft God oog. En het is de pester, degene die zijn macht misbruikt, de boelie die het onderspit delft. Ja, de Bijbel heeft ook oog voor de zondige kant van het leven, zeker. Want waar zou genade, waar zou je anders met genade, wat zou je anders met genade moeten? En dan komt die Samuel. En dan boog hij zich daar, op die goddeloze plek, voor de Heere neer. Gemeente, dat is profetie. Dan gaat het woord van God weer leven. En als er nou iets genade is, dan is het dat wel. Waar Jezus Christus leeft in ons. Zonder hem is er geen genade. En buiten hem ook niet. Probeer het ook niet zonder hem te leven. Leef met God. In mercy and grace. Wat verdien ik, maar krijg ik niet? De dood. Wat verdien ik niet, maar krijg ik wel? Het leven. Dat is genade. Amen. Laten we samen danken en met hem voor elkaar bidden. Trouwe God, hemelse Vader, God van genade, dwars tegen alles in onze weerstand heen. U laat uw genade zien en u laat ons uw liefde zien in Jezus Christus uw Zoon. U slaat op hen het oog die nederig knielen. Heere, laat dat ons gebed zijn. U weet al lang al wat we nodig hebben. Maar u wilt het van onszelf horen. In die diepe afhankelijkheid. Geef dat we zo leven mogen. Uw genade mogen kennen. Wij danken u voor uw liefde en voor uw trouw. En bidden u om uw zegen. Dat bidden wij u ook. Voor de buren van de ontmoetingskerk. Die vandaag in de persoon van dominee Versloten nieuwe dominee mocht ontvangen. Heere, zegent u zijn bediening. In de verkondiging van uw woord, in het pastoraat, in de catechese, in alle taken die daarbij het predikantschap horen. We bidden u voor deze wereld. Al die ellende die er is. We leggen het bij u neer. We denken ook aan de dingen die op dit moment spelen in de politiek. Niet alleen richting de verkiezingen waarin we ook weer onze stem moeten uitbrengen. Maar ook in allerlei andere dingen die op dit moment besproken worden. En we bidden u voor het leven. Er zijn allerlei onderwerpen op de vergadertafel liggen die alleen maar rekening houden met de zelfbeschikking van de mens. Heer, laat u zien dat ieder leven voor u waarde heeft. U kent ons. Ieder van ons. Ieder mens. Dat zouden wij nooit voor elkaar krijgen, maar u bent God. En daarom bidden we ook voor deze dingen. Dat u dat leven bewaart. Dat bidden we ook voor het ongeboren leven. We bidden u dat. We bidden ook om uw zegen voor hen die dat voorrecht nooit ervaren hebben in hun leven. Voor wie het een blijvende moeite en verdriet is. Geen kind gekregen te hebben. Heren, geef dat we dan ook daar biddend omheen mogen staan, om hen die dat overkomt, in wat nooit overgaat. Wees met uw trouw nabij. Voor hen die ontdekken en zien dat hun kinderen andere wegen gaan. Een weg buiten u. En juist dan blijft het gebed. Dat intense gebed. Wees genadig. En dan horen we die belofte die ooit gezegd werd tegen de moeder van Augustinus. Een kind van zulke gebeden kan niet verloren gaan. Dat is geen wiskunde. Dat vraagt geloof. Schenkt u dat, Heere? Door uw Heilige Geest. En zo leggen we alles voor u neer. U kent de noden van ons leven, van ons hart. Hoort u ons gebed? In Christus' naam alleen. Uit genade. Amen. Heer, wijs mij uw weg. En leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt. En als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. We gaan zingen zo dadelijk uit lied 441. Eerst worden de gaven gevraagd. Voor kerkbeheer en diaconie, uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. De heren zegenen u daarbij. Wij zingen lied 441 uit Weerklank. Gemeente, gaat u van hier in vrede, verhef uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heer voor u, voor jullie en voor een ieder die de Heer op onze weg brengt. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.